Ziet, jonge vriend, potje golf 75. We hadden gezegd, we gaan er geen feestuitzending van maken. Maar het wordt wel een hele boeiende uitzending. Want we gaan het hebben over het wat ook wel het evil uit Saoedi-Arabië wordt genoemd in de golfwereld.
Live Golf.
Live Golf.
Ja.
We hebben een gast die daar heel veel over weet en over kan vertellen. Goed gesprek met hem gehad, Floris Wijs. Hij verkoopt onder andere de TV-rechten voor Live Golf wereldwijd en dan met uitzondering van Amerika.
Ja, dat klopt. Ja, hij zegt het meerdere malen in het gesprek wat we met hem voeren, dat hij er 3 jaar aan getrokken, gewerkt en slapeloze nachten, denk je ook?
Vast wel. Ja, dat denk ik ook wel. Maar nu droomt hij van het grote geld. Ja. Dat gaat natuurlijk binnenkomen bij hem. Hè? We gaan het hebben over verticals, over monetizen, over P&L.
Ja.
Jij wist wat het was, hè?
Ja,
waar staat dat voor?
De profit and loss, oftewel de resultatenrekening.
Oké, P&L.
Ik heb indruk op jou gemaakt, hè?
Jij bent in de kern toch een commerciële jongen. Veel commerciëler dan ik had gedacht. Maar Floris Wijs ook, hoor. Ja. Hey, we gaan natuurlijk een call plegen, hè? Want dat heet tegenwoordig ook een call plegen met onze vaste medewerker, Joost Luiten.
Je gaat alleen maar Engelse termen nu gebruiken, hè?
We hebben ook een verrassing voor hem.
Een surprise.
Want de jingle is af.
De jingle is af, ja. Ja, die heeft Niels gemaakt. En die is heel leuk geworden, denk ik.
Ja.
Dus wij kunnen niet wachten om die aan Joost zelf te laten horen.
Ik ben benieuwd wat de luisteraars van die jingle vinden. Mailen naar potje@golf.nl. Of die ook goed, of het geluid ook allemaal klopt. Want hij is klaar, maar het blijft altijd een soort work in progress. Hè?
Ja, kan altijd beter. We hebben natuurlijk enorm zitten schaven. En dit is denk ik versie 11 van de jingle.
Zo ongeveer, ja.
We kunnen hem ook altijd nog aanpassen, Gerard.
Tuurlijk, alles kan aangepast worden. Hey, het is best wel een lange uitzending gaat het worden. Dus ik zou zeggen, ons gezwets houden we vrij kort. Maar jij kwam van de week heel trots naar mij toe. Je hebt een Valentijnskaart gekregen. Nou. Vertel.
Zal ik die even voordragen?
En kan je dat?
Mooie envelop.
Kan je dat? Met gedragen stemgeluid?
Ja, ga ik proberen. Maar hij kwam binnen bij de NGF. Op de Orteliuslaan. In een mooie roze envelop,
ja, ik zie hem.
Helaas geen beelden bij deze podcast, maar... Ja, een mooie roze kaart, fijne Valentijn. En dan staat er in die kaart, beste Sietse, ik wilde je laten weten dat ik je een leuke en spontane man vind. Ik kijk elke keer weer uit naar de nieuwe podcast. Laat je niet gek maken door Gerard. Liefst M.
M.
M. Ja, ik dacht natuurlijk, gelijk, ik word in de zeik genomen.
Maar niet...
gezien het handschrift en de tekst, denk ik gewoon dat dit...
Een dame is.
Ja, kan ook een man zijn. Maar ik was in ieder geval zeer vereerd dat iemand de moeite neemt, doet om dit te doen. Hè? Envelop kopen, kaartje kopen.
Ja, nee, ouderwetse kaart. Ja, ja.
Dus M. Ik wil ook, als ze of hij luistert, ik denk dat het een ze is.
Wil je
bedankt.
Hem bedanken?
Ja. Ja, liefst terug.
Ja,
maar ik weet niet.
Maar zou je het willen weten wie M is?
Nou, ik begreep dat dat niet de bedoeling is op Valentijnsdag, toch?
Op Valentijnsdag niet. Maar ja, wie weet kan hier iets heel moois uit voortkomen als M zich meldt. Ja. Ik zou zeggen M.
Dan is jouw missie geslaagd.
M, je kan je ook eerst bij mij melden en dan stuur ik je verder dan door naar Sietse.
En dat kan via gerard@golf.nl, toch?
Ja, gerard@golf.nl.
Nee, ik was zeer vereerd en leuk.
Ja, en er staat ook, laat je niet gek maken door Gerard.
Ja,
dat valt wel mee, toch? Hè?
Nee, dat valt wel mee. Maar je maakt af en toe een opmerking en dat kan ik ook prima hebben. En dat is ook grappig.
Ja.
Dus ja.
We gaan over Live Golf praten.
Ja.
Met dus als gast Floris Wijs. Hij werkt al zo'n 15 jaar in de sportmedia-industrie. Hij heeft ons gemaild, hè? Dat is al een tijdje geleden. Hij ergerde zich namelijk heel erg aan alle negatieve commentaren over Live Golf. En begrijpelijk als hij iemand is die namelijk de tv-rechten verkoopt van Live Golf, hè, buiten Amerika. Dus ja, dan zit je niet te wachten op te veel negatief commentaar. Maar hij vond het ook gewoon oneerlijk, hè, hoe er over Live Golf gesproken werd.
Ja, dat sentiment, dat vond hij onterecht. En hij werd gewoon geblokkeerd in die zin. Of Live Golf werd gewoon geblokkeerd. En dat vertelt hij ook in het gesprek. Dat hij daarmee ook moeite had om die rechten aan de man te krijgen.
Ja.
Die tv-uitzendingen.
Ja. Ja. Hij mailde, ik zat te kijken naar Ziggo Sport Golf, naar een uitzending van het PGA Championship. En het irriteert me zo ongelooflijk dat daar extreem slecht ingevoerde conservatieve commentatoren commentatoren zitten die het constant hebben over de bedreiging, het gevaar van het liftcircuit. Het is een vorm van framing en desinformatie. Kortom, Floris was niet zo blij met wat er gezegd werd over liftgolf. En nu dus kan hij zelf zijn verhaal doen.
Ja, we hebben hem ruimschoots de tijd gegeven, maar er zit ook heel veel informatie in.
Ja, ik denk heel veel goede informatie. De meer ga je te weten komen over de achtergrond van liftgolf. Ben je daar niet in geïnteresseerd, zou ik zeggen, ga lekker naar de driving range. Ja. Verdoe je tijd niet met potje golf 75.
Nee.
Maar wil je wel meer weten van liftgolf, dat circuit dat dus gefinancierd wordt door het Saoedische staatsinvesteringsfonds, genaamd PIF.
Ja, de Public Investment Fund.
Ja, dan zou ik zeker blijven luisteren. Floris Wijs, met hem gaan we dus praten. Floris, dank je wel voor je komst. Fijn dat je er bent. Liftgolf, daar gaan we over praten. Maar iedere gast bij Potje Golf krijgt natuurlijk deze felbegeerde mok.
Ja, fantastisch.
Dus hij komt jouw kant op.
Dank je wel.
Alsjeblieft. Misschien niet voor op je kantoor.
Nou, zeker voor op kantoor. Daar gaan we thee en koffie uitdrinken. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. En ook ontzettend leuk om het onderwerp te bespreken. En hopelijk beschikbaar te maken naar een wijd publiek.
Ja. Voor we dat gaan doen, even iets kort over jouzelf. Je hebt al verteld aan ons in het vorige gesprekje dat jij golft. Lid bent op de International. En je speelt ook gewoon wel één keer per week. Maar meer jouw werkzame leven. In de sportmedia-industrie, je had je 15, hè, want je had ons gemaild. Daar komen we zo wel even op als we over Liv gaan praten. Voor IMG onder andere gewerkt. En IMG is natuurlijk ook altijd groot in golf.
Zeker groot in golf. We staan natuurlijk bekend om de vertegenwoordiging van Tiger Woods, Roger Federer. Dat is echt hetgene waar de mensen IMG van kennen. Maar een fantastisch, fantastisch bedrijf met heel veel verschillende verticals, om het zo te noemen. Evenementen organiseren ze. Ze rollen marketingprogramma's uit, verkopen sponsorship. Zijn heel actief in de college sports. Management is nog steeds een onderdeel. En ik werkte voor hun 10 jaar lang tussen Amsterdam en Singapore voor media. En wat betekent dat nou? Media is media distributie en productie. Hm. Dus namens IMG ben ik in 2008 begonnen in Nederland. En wat dat betekende is dat je eigenlijk het broadcastlandschap moest leren kennen. Dus de RTL's, NOS's, Sport 1 in die tijd, tegenwoordig natuurlijk Ziggo. En Telenet, VRT. En echt begrijpen wat zij uitzonden en hoe mm-hmm. zij hun publiek aantrokken. Hoe ze dat monetizen, dus advertenties verkochten of pay-per-view subscription verkochten. En dan heb je eigenlijk een heel groot netwerk binnen IMG. En via dat netwerk kocht je content aan en zorgde je eigenlijk dat... Ja. Binnen het land te zien was. Maar vice versa ging je ook naar de lokale rechtenhouders toe. Dus de Amstel Gold Race of de Eredivisie of de KNVB. En zei je, jongens, wij hebben een fantastisch internationaal netwerk. Mogen we jullie content internationaal mm-hmm. verkopen?
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik 10 jaar lang heb gedaan namens IMG.
Ja, dus uitzendrechten verkopen.
Ja. En dat is ontzettend onderschat, maar dat is toch wel... In de gemiddelde league federatie maakt dat toch wel 50-60% van de P&L op. Dus het is gewoon ontzettend belangrijk.
Ja, de winst en verlies, hè? Hoe er geld wordt verdiend.
Ja, hoe er geld wordt verdiend. Eigenlijk is 60% van de inkomsten komt gewoon van de mediarechten.
Ja P&L, ziet ze wel ook een snelle...
Profit and loss.
Ziet ze wel ook een snelle jongen worden. Die gaat voor het grote geld. Dus, maar jij weet dit dus al, P&L.
Ja, dat weet ik wel.
Oké, hartstikke goed. En je hebt 3,5 jaar, Sietse, want mm-hmm. jij wil natuurlijk naar Liv.
Nou, nee.
Maar sinds 3,5 jaar heb je eigen media consulting en distributiebedrijf.
Ja, dus ik ben in 2019 teruggekomen, weggegaan bij IMG en eigenlijk teruggekomen naar Nederland. En toen heb ik een aantal klussen opgepakt. En al heel snel besefte ik dat er eigenlijk een markt was voor een individu om een kleine boutique consultingbedrijf te beginnen. En dat deed ik dan in media distributie en consulting. Dus dan hielp ik gewoon rechtenhouders, noemen wij dat altijd. Dus een Giro d'Italia met internationale distributie van hun rechten. Of dat nou naar andere agencies was of naar de broadcasters, maar echt het monetizen. Of ik help rechtenhouders met mediavraagstukken. Ja. Dus moet ik een eigen streamingplatform beginnen? Of wat doe ik met mijn archiefcontent? Of hoe zorg ik dat ik in een bepaalde territoria beter zichtbaar ben, zodat ik er meer geld van via de sponsoring eruit kan halen? Dus dat heb ik 4 jaar gedaan. En een hartstikke leuke business opgebouwd. En toen kwam ik mijn oude baas tegen, die mij ooit 15 jaar geleden heeft aangenomen, Joris Franchini. En die was zich heel erg aan het toeleggen op capital advisory, zoals we dat nu noemen. Je ziet gewoon dat er na corona een enorm cash tekort is in de sport. Omdat mensen, ja, die hebben daar ontzettende, of de mensen, de rechtenorganisaties hebben daar enorme klappen nog steeds en hebben ze last van. Dus er is gewoon cash nodig. En daarnaast zie je ook heel erg dat het commerciële model, dus zowel sponsorship als media, is gewoon aan het afvlakken. Mm-hmm. En dat komt omdat lineaire televisie valt weg, dus de mediarechten staan enorm onder druk. En sponsormodellen worden steeds meer data gedreven. Dus het is niet meer zo makkelijk als vroeger om alles maar aan iedereen te verkopen. Dus wat je ziet is dat organisaties, sportorganisaties, steeds meer data gedreven en alles in-house willen doen. En daar hebben ze geld voor nodig. Dus Joris, mijn partner, was heel erg bezig op het gebied van capital advisory. En die keek heel erg naar, oké, hoe zorg ik nou dat een sportrechtenhouder een commerciële entiteit creëert en daarvoor geld op kan halen, zodat ze A, gedekt zijn tegen de coronatekorten, maar ook zich door kunnen gaan ontwikkelen.
Ja, en dan maken we snel een bruggetje, denk ik, naar Liv, of niet?
Ja, en zo kwam hij inderdaad met Liv in contact, ja. Dus ik, wat er gebeurde is dat er, nu ongeveer 3,5 jaar geleden sprak ik met Joris. En die zei, Floris, ik heb een aantal mensen gesproken en die zijn met een golfplan bezig. En dat is iets ongelooflijks. Ik heb het businessplan gelezen, je hebt nog nooit zo'n uitgedokterd en mooi plan gezien. Mm-hmm. En ze hebben op een gegeven moment, mocht dit ooit doorgaan, maar grote vraagteken of het ooit doorgaat, hebben ze hulp nodig. En wil jij niet als mede-consultant aan boord komen dat als het gebeurt, dat wij dan die rechten kunnen distribueren? Nou, toen zei ik, ja, wat is het dan? Zei hij, nee, ja, er is een groep mensen en die hebben een businessplan ontwikkeld. En dat speelt eigenlijk in op waar golf op dit moment tekort in schiet voor de spelers.
Ja.
En dat heet de Super Golf League. En Liv bestond toen nog niet. Nee, en daar was Project X werd dat genoemd. En laten we daarna gaan kijken. En toen zei ik, ja, wat mist er dan in golf? Want namens IMG, IMG was joint venture partner in de European Tour. Ik heb zelf op de board van de Asian Tour gezeten. Ja, ja. Dus we verkochten gigantisch veel golf. Met IMG groeien eigenlijk op met golf. Dus ja, wat mist er dan eigenlijk? En wat is er nou? Waarom werkt dit plan of waarom is dit plan geschreven? Dus ja, laten we teruggaan naar de basis. De problemen die de huidige spelers hebben met golf, en dit was 3 jaar geleden, was A, ze krijgen geen minimum guarantee. Mm-hmm. Dus in heel veel sporten krijgen sporters een salaris of een minimum guarantee. Ja. Golfers krijgen dat
niet. Je verdient je prijzengeld, hè? Je bestaan, hè?
Ja, je verdient je prijzengeld, maar dat vinden heel veel spelers een flaw. Want als ze geblesseerd raken of
de cut missen.
Ja, of de cut missen. Of zoals Ricky Fowler gewoon jarenlang niet presteert. Ja, dan verdien je niks. En de spelers vinden dat niet eerlijk, want als je kijkt naar het model van de PGA Tour, ja, die verdienen 700 miljoen aan mediarechten.
Per jaar?
Per jaar in Amerika alleen al. Dus waarom zouden de spelers er niet een onderdeel van krijgen? Dus dat was degene wat er miste.
Klopt, ja.
Ten tweede zeiden de spelers van, ja, luister, wij zijn ZZP'ers. Want ja, wij tekenen geen eigenlijk overeenkomst met de PGA Tour. Want als we een overeenkomst zouden tekenen, zouden we wel salaris krijgen. En we krijgen geen salaris. Dat moeten we gewoon verdienen elke week. Dus als een ZZP'er zijnde, vinden wij dat we niet beperkt mogen worden om van tours te gaan switchen. En
nee,
de participation agreement die ze met de PGA Tour hadden, die beperkte ze heel erg.
En dus die arbeidsrelatie klopte eigenlijk niet voor de spelers?
Nee, dus ze hadden geen minimum guarantee en de arbeidsrelatie klopte niet.
Nee, en ze mochten dus ook
die minimum guarantee, ja, laat ik zo zeggen, ik vind het feit dat je geld moet verdienen in golf, vind ik ook een van de charmes.
Ja, als fan.
Ja.
Toch? Die minimum guarantee is er nu trouwens, hè? $500,000 volgens mij voor de PGA Tour, maar dat is daarna pas gekomen.
Ja, dat is allemaal dankzij Liv is dat.
Eigenlijk wel, ja. Het landschap is veranderd daardoor. Ja.
En als laatste en de derde pijler die groep die met dit plan kwam, vond dat het niet klopte, was dat er was geen, golf was niet een global game, zoals Liv dat wel claimt te zijn. En je had ook geen teamwaardes. De waarde van sport wordt uiteindelijk gecreëerd in de merken.
Ja.
Dus je ziet het aan de verkoop van Manchester United. Ja. Je ziet het aan de waarde die Paris Saint-Germain creëert. Je ziet het aan elke franchise die op dit moment wordt verkocht. Ja, die gaan voor miljarden. En bij golf had je niet. Ja, je hebt de Ryder Cup wat gewoon gigantisch populair is, maar anders is er niks.
Nou, het grappige daarin is dat het ook voor de spelers iets heel geks is. Hè? Wat ook dit jaar weer, of vorig jaar weer, opbloeide die discussie.
Ja.
Hè, hun aandeel daarin en dat ze er eigenlijk niet,
ze krijgen er niet voor betaald. Hè?
Daarom niet gecompenseerd worden. Maar
nee, dus er waren 3 factoren waarbij deze groep zei van, we zetten een nieuw format in de markt. Mm-hmm. En die omschrijft die problemen en die zorgen dat die weggaan. En daarnaast vinden we gewoon, er zijn zoveel toernooien wereldwijd die overal nergens meer omgaan. Laten mm-hmm. we nou gewoon zorgen dat er 14 toernooien zijn waar de allerbeste tegen de allerbeste golfen. Ja. Dus eigenlijk gewoon 14 majors creëren.
En dat is wat we willen zien.
Dat is wat we willen zien. En dat, die vier punten zijn eigenlijk de basis waarom LIV ooit is begonnen.
Ja. Ik snap wel, ik snap die punten en die bezwaren van sommige spelers. Feit was natuurlijk al wel dat bij de best verdiende sporters wereldwijd golfers altijd heel hoog in alle lijsten staan en stonden.
Topgolfers.
Topgolfers, zeker.
Ja. Ja. Maar daarmee zeg je wel het probleem dat natuurlijk de rest van het veld dat niet is.
Ik heb toevallig nog even gekeken naar Daan Huizing, die iets van 350 op de wereldranglijst staat. Die verdiende afgelopen jaar toch €410.000 prijzengeld.
Ja, maar ik denk dat hij ook heel veel kosten heeft.
Ja, die heeft wel wat kosten.
Ja, en dus niet de zekerheid dat hij volgend jaar weer...
Dat is een feit. Dus ja. Als je het kijkt naar tennissers, de nummer 350 van de wereld op de tenniswereldranglijst verdient heel wat minder. In golf, er ging al veel geld in om. En mede door LIV gaat er natuurlijk nog veel meer geld in.
Ja, en dat is natuurlijk de... zo zit de sport nou eenmaal in elkaar. Daarom krijg je in de Premier League beter betaald dan in de Eredivisie. Kijk, de Premier League haalt 9 miljard aan mediarechten op. En nog een hele sloot aan ticketing, sponsoring, et cetera. Mm-hmm. Dus zijn de salarissen daar veel hoger. Ja, dat heeft natuurlijk, dat is het verschil tussen tennis en het golf. En dat heeft daarmee te maken.
Ja.
Ja. Ja. Nu heel even terug naar jou. Heel verhelderend dit overigens. Maar jij werkt dus eigenlijk in die zin voor LIV. Of LIV is een van jouw klanten om eigenlijk die content, of in ieder geval die mediarechten, in verschillende landen. En doe je dat in Nederland? Of waar doe je dat eigenlijk gewoon helemaal?
Nee, dat klopt. Dus toen ik aan boord kwam, had ik nog mijn eigen business. In de tussentijd, sinds vorig jaar, hebben Joris en ik, mijn partner Joris Fancini en ik, hebben onze businesses gemerged. We hebben een nieuwe agency in de markt gezet, Iris Sports Media, die zich richt op content distributie en consulting, media distributie consulting, capital advisory en consulting.
Ja.
En LIV is een van onze klanten en wij vertegenwoordigen hun rechten wereldwijd buiten Amerika.
Ja.
Ja. Gaan we zo verder over praten, Floris? Ja, Joris en Floris. je brengt mij
in de war.
Maar een van de redenen dat jij hier zit, is natuurlijk ook dat je ons een mail stuurde. Dat zou ik nou bijna vergeten om dat te melden. Dat was alweer een klein jaartje geleden. En een van de zinnen, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, want jij ergerde je mateloos aan de kritiek op LIV Golf. Bijvoorbeeld in Nederlandse media met name dan.
Ja, ja, kijk, ik was, je zit natuurlijk 3 jaar lang in een project. Ik heb natuurlijk ook zelf wel eens getwijfeld van, er was zo'n ontzettende agressieve anti-campagne ingezet door de PGA, wat echt buitensporig was. Maar dat greep mij wel persoonlijk op een gegeven moment aan, omdat je er zo in zit. Je bent dag en nacht zit je op conference calls met iedereen te bellen om het op te zetten. En het werd gewoon extreem gebashed, omdat natuurlijk de herkomst van het geld Saudi-Arabië was.
Ja.
En op een gegeven moment, ik kijk altijd met veel plezier naar Ziggo en Ziggo Golf. En daar hoorde ik jullie als commentatoren gewoon heel veel commentaar erop geven. Maar wat mijn inziens gewoon de verkeerde informatie was. En ik denk, als je zo'n platform hebt, geef dan alsjeblieft de juiste achtergrond en de juiste informatie. Want dat geeft het eigenlijk een veel eerlijker beeld. En daardoor
kan je
daar
nou een voorbeeld van geven? Dat dingen die je hoorde, waarvan je dacht van, ja, maar dit is gewoon onzin. Of vond je het sentiment vooral, ging het alleen maar over het sentiment volgens jou, waar het geld vandaan kwam?
Ik vond het heel erg het sentiment waar het geld vandaan kwam, maar ook eigenlijk de 4 factoren waarom het LIV-concept is begonnen. Dus de minimum guarantee, het eerlijke speelveld voor golfers, zijn ZZP'ers, ze mogen spelen waar ze willen, franchise value en het groeien van de global game. Ja, dat is wel valide, toch? Ik bedoel, dat zijn ook onderdelen die missen bij de PGA Tour. En die hebben, je kan het ook omdraaien. De PGA Tour heeft zo monopolistisch gedragen jarenlang. En zich als een non-for-profit mega commerciale voordelen gepakt. Dus $1
Ja, per jaar ook.
En de PGA Tour, ik denk dat de meesten daar wel over eens zullen zijn. Heeft ook wel een beetje stilgestaan. Hè? Ik bedoel, steeds meer toernooien, vaak veel van hetzelfde. Dus wat dat betreft, snap ik wel dat de PGA Tour ook wel iets moet gaan doen.
En het niet beschermen van de toppers. Eigenlijk vooral de topspelers waar we voor kijken. En met alle respect voor de mindere goden, maar toch eigenlijk voor de beste golfers de PGA Tour. Maar...
Nee, absoluut. En op een gegeven moment merk je natuurlijk de weerstand in de markt. Wat wij heel erg merkten, wij verkochten de rechten. Nou ja, en er was gewoon niemand die het wilde oppakken. Dus als je kijkt naar de wereld van broadcast golf... in de United States is dat Viacom, NBC en ESPN.
Ja.
Ja, die, en in Europa wordt dat grotendeels gedreven... en de rest van de wereld door Discovery, Sky en Canal Plus. Ja, al die grote partijen... die zijn al sinds jaar en dag partner van de PGA Tour... en die zaten ook in de zak van de PGA Tour.
Dus daar kwam je niet tussen.
Dus daar kwam je niet tussen, dus... Als jij jarenlang dag in dag uit aan iets werkt wat fantastisch mooi is... daarom bij probeert te dragen, dat zeg maar probeert te doorbreken... ja, ik baalde er op een gegeven moment wel van dat er zoveel onterechte weerstand was. Want dat is oneerlijke concurrentie.
Ja, even over die weerstand. Ik denk een belangrijke, of misschien wel de belangrijkste reden was het geld. Hè?
Ja.
Waar komt dat vandaan? Saoedi-Arabië, laten we dat meteen even van tafel of aan de orde brengen. Heb jij daar moeite mee? Had jij daar moeite mee? Nee, dus neem ik aan.
Nee, ik had er zelf geen moeite mee. Ik heb er, kijk, ik werk nu 15 plus jaar in de sport. Bijna met alle properties te noemen. Bijna alle properties zijn verspreid over de hele wereld. Dat wil zeggen dat er evenementen zijn in Rusland. Mm-hmm. Dat er evenementen zijn in China. Dat er evenementen zijn in het Midden-Oosten. Heel veel in de sport wordt gefinancierd door bepaalde regio's. En ik heb daar zelf nooit een probleem mee gehad. Zolang ik wist dat ik niet direct in contact sta met mensen die misbruik maken van hun positie. Dus het korte antwoord daarop is nee. Ik heb dat ook nog gecheckt met mijn vader. Ik zei, pa, is nu zoveel gezeik hierover.
Wat
vind jij er nou eigenlijk van? En hij zei, Floris, het is jouw mening. Maar als je niet het idee hebt dat je direct in contact staat met... of daarvoor, zeg maar, met de mensen die de misstanden veroorzaken in die landen... ja, dan moet jij doen wat je zelf wil.
Maar wat vind je er in principe van dat een land... in dit geval Saoedi-Arabië met hun PIF... dat zij zo'n eigenlijk machtpositie krijgen in een sport. Hè? Want LIV wat groeit en dat wordt steeds beter. En het is een duidelijke investering en die gaat ook niet weg. Wat vind je daar in principe van? Dat een sport zo in handen is van een land?
Ja, dat is een hele normale ontwikkeling in de sport. Want dat zie je bijvoorbeeld. Qatar is eigenaar van Paris Saint-Germain... en de internationale rechten van de Franse competitie. Ja, dat is al 10, 12 jaar zo. ESPN... tegenwoordig, vroeger Fox, is voor 51% eigenaar van het vehicle AMM... waarin de eredivisierechten zitten. Ja, dat is een Amerikaanse investeerder. Dus je hebt gewoon heel veel investerings- en buitenlandse investeringsinvloeden in de sport. En het is natuurlijk zo dat de PIF, geloof, 333 miljoen per dag verdient aan olie. Dus ja, die zijn aan het diversificeren. En in dit geval... heb je iemand hoog in de boom die gek is op e-sport... en iemand die helemaal gek is van golf. Ja, en die route hebben ze gekozen.
6 juni is een datum die voor altijd, in ieder geval in mijn golfgeheugen, gegrift zal zijn. 6 juni 2023.
Ja.
Toen kwam opeens het nieuws naar buiten waar iedereen van min of meer in schok was.
Ja.
De PGA Tour en LIV en PIF, het Saoedische staatsfonds, gaan samenwerken met elkaar.
Ja.
Hoe was dat voor jou ook een verrassing? Ja, of wist je dat het eraan zat te komen?
Nee. Ik was met mijn vader die week daarvoor waren we naar Washington, Live DC. Dat was op...
Badminster, toch?
Ja, in Badminster. Ja. Nee, sorry, dat is New York, Badminster. Dit was Virginia.
Oh ja, ja.
Waanzinnige baan, Trump Course. Echt uitgestrekt zoals je alleen in Amerika hebt. En LIV kwam toen net uit Adelaide. Dus Adelaide was een mega succes voor LIV.
Ja.
Want ja, er waren 88.000 Aussies waren daar. Dat was één groot feest. Dat was een soort waste management.
Ja, gezien. Ja.
En dat was eigenlijk de bevestiging voor Greg Norman... en de jongens van Performance 54... die eigenlijk het concept hebben verzonnen.
Ja, het sportmarketingbureau. Hè?
Ja, echt een waanzinnig mooi sportmarketingbureau. Van oké, breng de beste spelers naar bepaalde landen toe... waar ze die spelers nog nooit hebben gezien. Organiseer een ontzettende mooi toernooi met een hoog productiewaarde. En je ziet wat er van komt. Nou, dat klopte, want er waren 88.000 man. Er werd een hole-in-one geslagen door Chase Kupke. Zijn onvergetelijke beelden. Daarna gingen ze naar Singapore... waar natuurlijk normaal het HSBC LPGA tournament is... waar eigenlijk niemand op afkomt. Daar was het ook druk en er was een goede dynamiek en weer een mooi leaderboard. Ja, en toen gingen we naar DC/Virginia. En daar was ik met mijn vader ook. En daar stonden we met Greg Norman te praten, die natuurlijk de commissioner is. En Robert, mijn vader, die zei van, nou, Greg, fantastisch en mooi om te zien. En die zei, it's only the start. We're just beginning. Mm-hmm. You know, we've taken so many hits, but we're here to stay. En natuurlijk allemaal mooie krachttermen. Maar zo voelde ik dat ook. En ik was er natuurlijk ook al 3 jaar mee bezig.
Ja.
Best wel onder druk gestaan in de broadcasters world. Afgewezen. Heel veel shit over je heen gehad. En eigenlijk was dat een beetje de ommekeer. Ja, en toen kwam 6 juni. En ik kreeg allemaal appjes uit Amerika. Ting, 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 ting. En toen, dat was een week daarna. En ja, daar zat natuurlijk Jay Monahan, de commissioner van de PGA Tour, met zijn arm om His Excellency Yasser El Roumani geslagen.
Moet jij ook His Excellency zeggen? Dat is de topman van Liv, hè?
Nou ja, zo, dat respect verdient hij wel. Dus zo spreek je hem aan, ja.
Ja, echt?
Ja, ja.
Dat ga ik niet doen, hè?
Nee, dat hoeft niet.
Als je hebt ook geen contact met hem, man.
Ja, maar dat gaat wel komen. We hebben nu een ingang,
His Excellency. En die, en die zat daar natuurlijk omarm met hem. En, en die begon te zeggen van, ja, it's a great day for golf. They have grown it, they have done this. Ik bedoel, Jay Monahan, onder zijn directie zijn wij gewoon jarenlang afgemaakt. Ja. Gewoon weggezet als half terroristen. Ja. En nu zat hij daar op het podium te vertellen van hoe mooi en hoe gaaf het was. Ja, dat was gewoon een persoonlijke shock. Maar ik vond ook een soort dolksteek eigenlijk. Van mm-hmm. Je bent zo afgemaakt. En nu zegt hij van, nu is het wel allemaal goed.
Ja, maar dat is natuurlijk een soort noodsprong geweest. Het is een noodsprong geweest. Voelde ook, ja, als we dit niet gaan doen, ja, dan gaan er nog meer toppers naar
Nee,
Liv.
Kijk, wat was hier lopende rechtszaak?
Nou, dat was het. Het was de rechtszaak. Het was de rechtszaak. Dus wat je gewoon heel erg zag in die 2 jaar daarvoor, is nogmaals, spelers zijn zzp'ers. Daar is gewoon geen spel tussen te krijgen. Maar je zag dat de PGA op allerlei manieren en fronten Liv probeerde te frustreren. Nou, hoe deden ze dat? Door golfbanen uit te sluiten. Dus elke golfbaan die erover nadacht om een Liv-event te hosten, ja, dan kom je nooit meer bij de PGA Tour. Vandaar dat alle Liv-evenementen op Trump Course zijn. Want toen Trump president was, wilde de PGA niet meer evenementen op de Trump Course hosten. En dat ging naar Liv. Nou ja, zo ging het bij broadcasters. Zo ging het met cameramensen, zo ging het met shot tracers, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment was er zo'n overweldigend bewijs van anticompetitief gedrag, dat er de rechtszaak was aangespannen van de antitrust lawsuit. En die had de PGA gewoon 100% verloren.
Ja, de antitrust lawsuit. Ja. Ja, ja. Er zou ook een rechtszaak, althans, men wilde ook His Excellency voor de rechter krijgen. Hè?
Ja, dat was onderdeel van om de rechtszaak te frustreren. Dus
ja, maar ook om dat ze in Amerika het congres, of aantal congresleden, willen geen inmenging van een buitenlands staatsfonds in een Amerikaans sportinstituut.
Ja, ja, dus wat het risico is dat, dus je had die antitrust lawsuit. Daar was overweldigend bewijs. En wat de PGA probeerde, want iedereen heeft sovereign immunity in Amerika. Dus de rechtsstaat geeft jou sovereign immunity. Dus als
Behalve.
Dus als je aantoonbaar betrokken bent. En nou was het natuurlijk zo dat Yasser, His Excellency, was heel erg betrokken. Want hij vindt het fantastisch. Hij houdt van golf. Hij is er helemaal gek van. Ja. Hij vindt die spelers mooi. Hij vindt het leuk om te spelen. Dus die werd de hele tijd vastgelegd van dat hij met die gasten bezig is. Dus ja, was hij betrokken? Ja, vast en zeker. Ja. Dus dat probeerde de PGA te bewijzen. Maar ik mag van mij aannemen, er was overweldigend bewijs dat ze hebben vals gespeeld, zoals ik dat noemde. En in dat geval was volgens mij de claim van Liv $750 miljoen. Mm-hmm. Nou ja, en als je een antitrust lawsuit verliest, dan zijn de damages keer 3 in Amerika. Dus dan hadden ze 2,2 miljard moeten afrekenen. Ja, en dat had ze verliezen.
Die middelen hebben ze niet?
Nee, die hebben ze niet. Ja. Dus dat had een faillissement opgeroepen. En ik denk dat ze daarom eigenlijk voor deze oplossing hebben gekozen.
Uiteraard gaan we zo door met het gesprek met Floris Wijs. Maar eerst gaan we natuurlijk bellen met de man die niet naar Liv Golf is overgestapt, maar wel naar Potje Golf. Onze vaste medewerker. En dat is natuurlijk Joost Luiten. En zoals eerder aangekondigd bij het begin van deze aflevering, ziet ze, jonge vriend, we hebben een
jingle.
Kleine verrassing voor hem, hè?
Zeker.
Goedemiddag.
Goedemiddag, Joost Luit hier.
Ah, dat is een goeie.
Ik heb er weer zin in.
En dan had ik toch maar gaan studeren.
Heerlijk, nee.
En dan had ik een stuk minder frustratie gehad.
Pompen, doe mijn verstand op nul zodra ik ga spelen.
Het is zwaar werk.
Ja, Joost. Heb je hem gehoord?
Is dat de nieuwe tune?
Ja. Ja. Je bent onder de indruk, hè, hoor ik.
Nou, ik moest eerst eens even goed luisteren. Ik dacht eerst dat er een storing was op de lijn.
Ja. Kreeg je het een beetje mee?
Nou, ik moet zeggen dat ik... Het is een paar quotes van mij aan elkaar geplakt, geloof ik.
Ja, ja. Nou, misschien moet het geluid dan nog ietsje beter. Maar daar wordt dan aan gewerkt. Het zijn een paar goede quotes, Joost.
Ik moet er maar eens even goed naar luisteren, want het ging me nu eigenlijk nog te snel.
Ja, daarom heb je een klein beetje verrast. Hè? Overrompeld, denk ik eigenlijk.
Wel een beetje, ja.
Ja, maar hij gaat dus iedere keer als we jou bellen vooraf, dan horen de mensen dit. Dus,
dat is goed om te weten. Kan ik me erop instellen.
Ja, zo is dat. Hey, jij zegt een pomper. Een pomper. Leg even uit aan onze luisteraars.
Ja, pomper. Gewoon een goede bal en een kogel van een drijf. Ja, eentje die je gewoon heel lekker raakt.
Ja. Ik heb ook wel eens een spuiter gehoord van jou.
Spuiten, ja, het is precies hetzelfde. Ja, je hebt er verschillende termen. Je hebt er verschillende termen voor, maar het komt op hetzelfde neer dat het gewoon een perfect geraakte bal is.
Luister je eigen interviews of je quotes? Ben je iemand die dat wel eens terugluistert of doe je dat helemaal niet?
Nee, helemaal nooit. Ik luister helemaal nergens naar.
Nee, je vindt ook niks om je eigen stem te horen, zoals de meeste mensen?
Nou, ik kan wel naar mezelf kijken als ik mezelf zie golven, maar dan kijk ik met oog van hoe ziet de swing eruit en wat doe je, en probeer je dingetjes van te leren. Maar zodra er inderdaad een interview is of dingetjes, dan haak ik eigenlijk af bij mezelf. En dan kan ik heel slecht naar mezelf luisteren.
Ja, want we zijn diep in het archief gedoken. Hè? Je hebt natuurlijk de Beard Challenge ooit gedaan met golf.nl.
Ja,
en natuurlijk klopt, heel veel instructies gedaan. En daar hebben we het allemaal een beetje uitgehaald. En we hebben ook een interview van het KLM Open erin gestopt. Waarin je het even niet zo helemaal meer zag zitten natuurlijk. Dus we dachten, we moeten wel de complete Joost laten zien. De hoogtepunten en dieptepunten.
Die momenten horen er ook bij. En als golfer heb je helaas meer dieptepunten dan hoogtepunten.
Ja, toen zei ik had beter kunnen gaan studeren. Maar dat denk je me heel af en toe, hè?
Ja, dat zijn dan op het moment, zeker na zo'n ronde, als je dan nog in je emoties ziet zitten en je hebt een slechte dag gehad, dan zijn dat wel de momenten dat je dat denkt. Maar dat is vaak als je dan terug bent in het hotel of een dagje later, dan denk je er alweer heel anders over. Maar daarom is het soms ook goed om de camera's of de interviews even te ontwijken zo kort na een ronde. Maar soms kom je er niet aan.
Ja, je zegt ook, het is zwaar werk dit. Maar er komt er wel een heel mooi lachje achteraan, hè? Het luide lachje.
Nou ja, kijk, mensen, ik denk dat mensen die geen professional golfer zijn, die zien alleen de mooie dingen. Maar die zien niet de frustratie en de training en alles wat je ervoor moet doen en laten. En dat is helemaal niet om zielig te doen, maar er komt meer bij kijken dan alleen op een mooie baan ergens in het buitenland lopen. Daar zit natuurlijk nog een hele wereld achter. En ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten, hoe zwaar dat is.
Hey, je bent nu niet in het buitenland, je bent nu even in Nederland, hè, geloof ik?
Ja, klopt.
En hoe ziet de komende weken voor jou eruit?
Ja, dan ben je gewoon aan het trainen. Dus vanmorgen heb ik getraind en vanmiddag. En dan begint dat eigenlijk gewoon thuis in de sportschool. En dan rijd ik naar de baan toe. En dan is het nu voornamelijk drijven eens, omdat het natuurlijk heel slecht weer is geweest. Veel banen zijn dicht, hè. Dus dan dan kom je toch snel op de drijfreis uit, maar dan kan je prima je training doen. En morgen ben ik met Rob Mouw in zijn studio en staan we lekker indoor te trainen. En dat is in de winter eigenlijk wel weer heel lekker. En zo heb je eigenlijk elke dag wel je training.
Ja, en wanneer is dat dan het eerste toernooi weer op het programma?
Volgende week, dus dan ga ik naar Zuid-Afrika en spelen in St. Francis links. Dus ik vlieg zondag die kant op en dan is het donderdag beginnen.
Ja, en vaak wachten, hè? Joost, doe je ook veel, tot wij een keer bellen. We waren weer te laat, hè, eigenlijk, met potje golf.
Het is echt afspraken maken met jullie is een drama. ik zet mijn timer zodat jullie om 3:30 bellen en dan krijg ik 2 minuten ervoor een appie van ik ken het 1:30 later. Ik moet jullie nog wel een beetje opvoeden, ja.
Ja, dat is zeker nodig. Ja, we zaten nog steeds met het geluid van die jingle te stoeien, maar techniek is nog niet...
Ook, alles weer last minute ook doen, hè.
Ja, dat zeg ik daar heel de tijd.
Je hebt 2 weken de tijd gehad. Is dat fietsen of ben jij dat, Gerard?
Wat denk jij?
Ja, ik denk fietsen. De jonge generatie, hè.
Ja, hij loopt nog een beetje met zijn hoofd in de wolken, want hij heeft een Valentijnskaart gehad. En hij denkt echt dat dat iets is, dus...
Waarschijnlijk heb jij die gewoon opgestuurd, ja. om een beetje zelfvertrouwen te geven aan die jongen.
Niet alles verklappen, Joost. Niet alles verklappen.
Nee. Ja. Ik ken jouw trucjes, de Rotterdamse trucjes.
Hey, zo is het, Joost. Hey, dankjewel. Hè. En nou, we gaan nog even werken aan die jingle. Maar we bellen je over 2 weken weer. Ja, hey, succes, hè, in Zuid-Afrika.
Zet hem op. Doei. Hoi.
Zo, Gerard, dat was Joost. Was nog een beetje gereserveerd, hè? Of is dat typisch Joost?
Ja, dan verbergt hij zijn enthousiasme een beetje. Maar hij is heel trots op deze jingle, heb ik het idee.
Ja. Hij gaat hem nog vaak horen.
Hij gaat hem heel vaak horen en onze luisteraars ook. En we gaan nu door met het gesprek met Floris Wijs. We komen erin, jonge vriend, ook alweer met welke vraag?
Wij vroegen aan Floris hoe hij... Hij is natuurlijk naar heel veel liftgolf toernooien geweest. 8 zelfs, geloof ik. En we vroegen hem naar die ervaring die hij daar heeft gehad en wat hij van die toernooi vond.
Nee, het is fantastisch. Sowieso, de ervaring die ik had bij het allereerste toernooi is natuurlijk wel mooi om te delen. Want ja, je werkt dan een jaar aan iets wat gewoon een PowerPoint is. Vervolgens had je natuurlijk, het plan LIV was daar. Het kreeg de naam LIV. Je zit alleen maar op calls met Greg Norman en heel veel andere verschillende belangrijke mensen uit de sportindustrie. Wat natuurlijk best wel lach is altijd. Ja. En op een gegeven moment hadden ze besluit genomen van oké, we gaan de LIV Golf League lanceren. Maar dan moeten er 22 spelers zijn. Er moeten er 22, want dat is een critical mass ja. Om te zorgen dat de PGA niet met een counteractie kwam.
Nee.
En die waren er. En dat waren echt de allergrootste namen. Nog veel meer namen die nu niet getekend hebben, maar wel op dat moment. En wat de PGA toen deed, is toen lieten ze, en dat zullen heel veel golfers weten, toen lieten ze eigenlijk dat een stukje uit de biografie van Phil Mickelson.
Ja, van Alan Shipnuck, inderdaad.
Van Alan Shipnuck lieten ze lekken. Waarin Phil zich heel beledigend uitliet over de Saudis.
En motherfuckers.
Scary motherfuckers.
Ja. Ja, ik mag niet schelden in het publiek, dus het zijn jullie woorden. Maar dus daardoor... daardoor viel het eigenlijk weg en viel de lancering weg. Dus het allereerste jaar waren het de LIV Golf Invitational Tournaments. En letterlijk tot 2 weken van tevoren had ik gewoon nooit gedacht van... dit gaat door, dit gaat gebeuren. Ja. Want het bleef voor mij gewoon iets waar ik geen al was, terwijl ik wel op al die calls zat. Dus toen in de eerste week van juni, 3 jaar geleden... toen de eerste Invitational was op de Centurion... liep daar over het parkeerterrein. En daar was gewoon een soort Ryder Cup-achtige setup... met tribunes, hospitality, de inrichting. En in die tijd was het nog rustig. Dus ik keek omheen en ik denk, nou, dit kan gewoon niet waar zijn. Dit is gewoon de allermooiste setup ooit. En wat in het begin... Nou, echt waar. Vergelijk met andere toernooien, absoluut. En wat natuurlijk heel erg mooi is... is dat je heel veel topspelers hebt. Omdat het in het begin nog best wel rustig was... dat het heel erg toegankelijk was. Dus je kwam heel erg dichtbij die gasten. Ja. Dus dat was natuurlijk onwijs mooi. Nou ja, de afgelopen jaren heeft het zich bewezen in lokale markten. En dat betekent dat het gewoon veel meer toeschouwers trekt. Dus in Australië is het een soort waste management. Nou, dat zal alleen maar groeien. Maar in Virginia kwamen er ook 23.000 man op af. Dus dat zijn best wel aantallen al die daar naartoe gaan. Mm-hmm. Ja, de sfeer is leuk, onwijs leuk. Je hebt de birdie shack waar alle jongeren zich verzamelen om te drinken, te feesten. Er is overal muziek. Je kan op de driving range komen. Door de shotgun zie je natuurlijk gewoon heel veel spelers op verschillende holes langskomen. Wat je ook eigenlijk ziet bij de Ryder Cup als je daar naartoe gaat. Dat je op één hol gaat zitten en iedereen ziet langskomen. Dus ik vind het een spektakel.
Ja. Ja, het is wel heel iets anders hè, dan wat we gewend zijn. Ja. Ik vind het spreekt mij nog niet heel erg aan. Net zoals Gerard, daar kan ik ook gewoon eerlijk over zijn. Maar ik kan ook niet ontkennen dat je wel in een soort stijgende lijn zit.
Nou, waarom? Want het laatste toernooi, hè, dat was in Las Vegas. Hè, dus de eerste keer bij Ziggo Sport. Heb ik op die zondag, laatste uur, 2 uur, heb ik echt wel geboeid zitten kijken. Want dan wordt er gewoon heel goed golf gespeeld. Er staan topspelers, staan min of meer bovenaan. Dustin Johnson.
Ja, normaal. Een flight met John Rahm.
Waanzinnig mooie bal op hole 18.
Chambeau,
Dus dat, toen boeide het mij wel. Maar goed, ik heb gewoon een aantal dingen. Kijk, ik vind shotgun, ik vind het heel... Je mist een soort chronologie in de registratie.
Ja,
het gaat
natuurlijk,
alle kanten om. Misschien is het ook wennen, hè? Maar nou, het schiet alle kanten op.
Hoe is het on-site? Hoe is het als evenement? Dus nou ja, dat is gaaf omdat je dicht bij de sterren komt. En hoe ziet het er op televisie uit? Ja, er is gewoon gekeken van, oké, hoe bereiken we een jongere doelgroep? En hoe laten we gewoon veel meer golf zien? Dus LIV heeft 60% meer golfshots dan de PGA. Mm-hmm. En dus ze willen gewoon veel meer in actie laten zien. Ze willen zich alleen ook niet de hele tijd focussen op de top twee groepen. Al in praktijk gebeurt het natuurlijk wel op die zaterdag en zondag. Maar ze willen ook door Don Blink gewoon veel meer laten zien. En ja, mij spreekt dat heel erg aan. Ik ben natuurlijk ook gewend nu na 3 jaar. Omdat, ja, ik kijk er de hele tijd naar. Dus ik ben ook niet objectief. Maar het spreekt mij wel aan. Dus
wat jij zegt, ik las ook. Veel meer golfshots zie je. Dat leek me heel positief. Maar het gek is eigenlijk, ja, ik vond het daardoor heel onrustig. Maar dat komt misschien ook omdat ik nieuwe eind ben. Deze maand 60 word. Al een decennia of 4 minimaal traditioneel golf kijk en een beetje versla. Dus wat ik al net al zei, misschien is het ook een kwestie van wennen.
Kijk, enerzijds als je naar een live evenement gaat, nou, buiten de sfeer en de hospitality die fantastisch is. Maar ik had 1 keer een goed maatje mee, de andere keer had ik mijn vader mee. En die vinden het gewoon mooi om die topspelers te zien. Ja. Dus die zeiden, jeetje, wat gaaf om die gasten van zo dichtbij zulke ballen te zien slaan. Dus dat was hun mening. Betreffende het tv-product, ja, ik denk dat iedereen daar aan moet wennen. Mm-hmm. Want ja, niemand heeft het nog gezien. Ja. Het is natuurlijk altijd op de LIV Golf Plus app te zien geweest of op YouTube, maar niet voor mainstream. En ik moet zeggen, ik vond jullie commentaar heel goed. En ik vond dat jullie heel goed begrepen waar het over ging, zowel individueel als het team. Want ik weet dat mensen daar niet zo'n fan van zijn, maar dat gaven jullie wel heel goed weer. En ik denk dat het gewoon gewenning is.
En het teamelement. Dat vind ik toch ook wel een interessante. Hè? We zien in de Ryder Cup hoe mooi dat kan zijn. En dat willen jullie natuurlijk ook, of dat wil LIV Golf natuurlijk ook graag creëren. Want daar zit ook denk ik een deel van de waarde in, die je zou willen Absoluut. Creëren voor de lange termijn. Hè, dat je team van Mickelson en DeChambeau en zo, dat je dat uiteindelijk steeds meer waard laat worden en dat wellicht kan kapitaliseren of kan verkopen. Denk je dat dat werkt in golf?
Ja, ik ken natuurlijk de business daarachter is als volgt. Dus franchises in sports, die drijven heel veel waarde. Kijk naar de New York Yankees, Manchester United, Chelsea, et cetera. Ja. Dus het idee was, geef de spelers, de captains, dus Phil Mickelson of in het geval van de Majestics, de Ryder Cup Boys, geef die 25% equity als captains in het team. En zorg dat het team eigenlijk door het verkopen van content, experiences, centrale sponsorship, dat daar eigenlijk de waarde in komt te zitten in plaats van het individu. En als Phil dan straks retired is, of Henrik Stenson die speelt niet meer, dan is hij nog steeds eigenaar en dan kan hij nog steeds op die legacy voortbouwen. Dus ja, tuurlijk heeft dat tijd nodig, omdat ja, mensen vonden de naam eerst raar. Hun favoriete spelers zaten er misschien niet in. Maar ik denk dat het wel klopt. Want als je kijkt naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld, ja, je hebt het team The Stingers. Dat zijn 4 Zuid-Afrikanen. Ja, daar is Supersport, het platform in Sub-Saharan Afrika, is daar gigantisch blij mee. Ja. Want ze hebben nu een haakje om LIV en golf aan op te hangen. Ze hebben access tot 4 jongens. Die jongens moeten beschikbaar zijn voor promotie, want ze moeten hun eigen team en platform ook opbouwen. En ik denk dat dat fantastisch goed werkt. En net zoals ik ook op calls met grotere mediabedrijven heb gezeten, waar de spelers zelf ook meekwamen. Dus met Kevin Na zat ik gewoon midden in de nacht op calls met SBS Korea. En Kevin wilde dat, want hij wilde dat SBS zijn team ging omarmen en heel veel ermee ging doen.
Denk je dat het nog lang duurt voordat er ook een externe investeerder komt en denkt van, hey, dat team, dat zou ik wel graag, daar zie ik de waarde van in. En daar dan denk ik van, hey, daar wil ik instappen.
Nee, ik denk ik denk dat die sales nu gaat beginnen. En ik denk dat natuurlijk John Rahm daar een enorme rol in heeft gespeeld. Want die heeft natuurlijk Callaway meegenomen eigenlijk als onderdeel van dat team. En wat je in het begin zag, is dat heel veel spelers kwamen en die raakten hun sponsoren kwijt. Aan de andere kant was het natuurlijk ook zo dat die spelers besloten om niet meer met die sponsoren door te gaan, omdat ze dan collectief met z'n vieren die sponsorrechten konden verkopen. Dus ik denk ik geloof er wel in.
Ja, dat franchise model, hè?
Zeker.
Ja, ja.
Moet dat voor de Saudis ook geld gaan opbrengen?
Zeker, dat is een grote. Want de Saudis niet, maar LIV Golf Investments, zoals de investeringsvehicle heet, die zijn voor de overige 75% aandeelhouder. Dus LIV Golf Investments is voor 75% aandeelhouder van het team en de captain. Ja. Voor 25%. Dus zeker, op die manier gaan ze geld terugverdienen.
Stel dat dat niet lukt. Ik bedoel, John Rahm heeft kennelijk getekend. Ja, je hoort allerlei bedragen. 300, 400, 500 miljoen dollar. Het zal wel ergens in die koers zijn.
Ja.
Johnson 125, geloof ik. Mickelson 200 miljoen, et cetera.
Ja.
Blijven de Saudi's geld in Lyft pompen, denk jij, als die investeringen op een gegeven moment niet terugkomen?
Ja, ze hebben het bedrijf wat Lyft runt, hebben ze gewoon gefund met substantiële funding, dus in de miljarden. En dat staat, dat wordt niet teruggetrokken. En ik zie, wetende hoe ze erin zitten als insider, zie ik ze daar niet van wegstappen.
Nee, het is een lange termijn play.
Een lange termijn play. Maar je moet het ook zo zien. Kijk, de PGA Tour in Amerika verdient 700 miljoen aan hun mediarechten.
Ja.
Buiten Amerika 200 miljoen. Tuurlijk is dat op basis van 40 plus evenementen. Maar bij Liv is het premise, wij hebben 14 evenementen, 14 premium evenementen. Want wij brengen de allerbeste golfers. Als daar straks de heritage en het gevoel van de mensen bij komt kijken, dan staat niets in de weg om ook honderden miljoenen te verdienen met die mediarechten. En dan moet het gewoon gaan lonen.
En dan wordt het voor jou nog interessanter, hè? Want 100 miljoen, honderden miljoenen tv-rechten, dan pakt Floris een procentje of 20. Dan gaat die teller wel even. Hè?
Ja, nee, dat kan er niet op. Ja. Dan wordt het wel echt mooi.
Maar mijn allergrootste bezwaar, Floris, is toch dat we nu in een golflandschap zitten wat gewoon versplinterd is. Want dat, wat jij net ook al zei in het gesprek, dat je uiteindelijk de beste spelers met elkaar wil zien spelen of tegen elkaar. Dat gebeurt nu niet. Ik haak gewoon als fan eigenlijk wel een beetje af. Snap je dat ook?
Nee, absoluut. Maar ik denk dat het hetzelfde probleem er was zonder Liv. Want ook dan had je 40 European Tour toernooien. Je had de Sunshine Tour, je had de Asian Tour, je had de PGA Tour, PGA Tour of America's, et cetera. Dus toen ik voor de Asian Tour werkte, toen zag je ook, dan zeiden we ook, convergence of golf has to happen. Want ook toen waren de PGA en European Tour aan het vechten om een toernooi in Maleisië te houden. Of in Oman, of in et cetera, et cetera. Dus je zag gewoon heel erg dat convergence, dus de samenvoeging was nodig. Of Lyft er nou wel of niet was. Nee. Dat was zo'n probleem.
Dat het al versplinterd was.
Het was mega versplinterd. En iedereen ging achter dezelfde banen, hosting fees en commerciële mogelijkheden aan. Dus ik zie dat niet dat Lyft dat heeft veroorzaakt. Wat ik wel denk dat nodig is dat er gewoon een overall structuur komt. Absoluut.
Ja, dat wel, maar dan praat je over een structuur waar het naast elkaar kan bestaan.
Ja, of in elkaar is gegeven.
Ja, toch? Nee, want die kans bestaat volgens jou ook nog?
Dat is de grote vraag natuurlijk met de 6 juni aankondiging. Dus daarmee refereren we natuurlijk naar het feit dat de PGA Tour en Live and Framework Agreement hebben getekend om te kijken van laten we nou samen verder gaan en hoe ziet samen er verder uit en op welke manier is ook de European Tour daar onderdeel van.
Maar dan hebben we natuurlijk recent Sports Strategic Group.
Ja, Strategic Sports Group. En er zit ook de Fenway Sports Group onder met allemaal merken.
Ja, ze is een beetje van nature, Floris. Die hebben 1,5 miljard nu in de PGA Tour gaan ze investeren. Uiteindelijk 3 miljard. Ja, dat is al toegezegd. Spelers gaan aandelen krijgen, et cetera. Gaat dat de samenwerking met Liv, een mogelijke samenwerking, in de weg staan, denk jij?
Nou, wat de complicatie is, zover ik weet, zijn twee zaken of drie zaken voordat Fenway eigenlijk in het spel kwam. Want daarvoor hebben ze natuurlijk al 6 maanden wel of niet onderhandeld. Er zijn natuurlijk wel gesprekken gaande geweest.
Ja, Fenway is de eigenaar onder andere van Liverpool, hè, voetbalclub.
Dus laten we dat in het in het vooruitzicht zeggen. Maar als we één stap terugnemen, een van de problemen is dat de PGA Tour is een non-for-profit.
Ja.
En
eigenlijk een stichting, hè? Om het even naar te vertalen naar Nederlands.
Een stichting. En met niet winstgevend oogmerk. En dat geld ging allemaal terug naar de members. De members, de golfers, zijn natuurlijk de eigenaar van de PGA Tour. En met een mogelijke fusie met Liv, wat eigenlijk een overname van Liv zou betekenen, want dat is hoe die framework in elkaar zat, dan kon je niet meer claimen dat het een non-for-profit is. Zal het een LLC, een BV of een NV zou moeten worden. En dat kwam gewoon met heel veel, daar kwamen heel veel problemen mee kijken. Dat was helemaal niet doordacht, zeg maar. Nee. Dus dat was nummer 1. En ten tweede, voordat de laatste investering door de Fenway Sports Group heeft plaatsgevonden, waren natuurlijk heel veel spelers gewoon gigantisch pist. Want die hebben gewoon voor de good of the game, zoals Jay Monahan het altijd zei, hebben ze gewoon 100 miljoen op tafel laten liggen. En vervolgens zagen ze wel dezelfde leider met een arm om de tegenstander heen slaan. En zeiden, ja, nou voor the good of the game, nu gaan we samen.
Ja, hij heeft twee jaar lang gezegd, neem het geld niet aan. En vervolgens gaat hij nu zelf het geld aannemen.
Dus enerzijds heb je gewoon de juridische structuur van de PGA en LIV. Hoe moet dat er in de toekomst uit gaan zien? Heel veel complicaties, omdat het een stichting is ten opzichte van een commercieel bedrijf. Ja. Anderzijds had je natuurlijk de spelers die zeiden van, ja, hallo, we kunnen wel, het gaat om ons. Weet je, wij drijven de waarde. Je had ons gezegd dat we het niet moeten doen. En nu is het meest fantastische wat er is. Hoe gaat dit eruit zien? En hoe gaan wij gecompenseerd worden? Want het ging om ons. Het ging niet om jou. Het ging om ons. Ja. Dus dat was...
Maar die structuur heeft de PGA Tour inmiddels al wel aangepast. In die zin, hè, het lijkt erop dat die PGA Tour Enterprises, dat is dan een for-profit deel en een non-profit deel. En in de for-profit komen alle commerciële activiteiten.
Ja.
En dan die non-profit, daar organiseren ze toernooien mee. Hè? En alle goede doelen die eraan gekoppeld zijn en zo. Want dat vinden ze ook allemaal heel belangrijk.
Ja, nou ja, ook toernooien organiseren gaat in dat deels in dat PGA Tour Enterprises.
Ja, nee, het is
voor de commerciële entiteit. Ja,
dat is de paraplu. En daaronder zit een profit deel en een non-profit deel.
Dus dat zullen ze ongetwijfeld, zullen de knappe koppen in Amerika dat hebben verzonnen.
Ja.
Maar goed, dus je had het onderdeel van structuur. Dan had je het onderdeel van de willingness van de spelers. Nou, daarin is, naar mijn weten, is Jay Monahan gewoon wel echt op een zijspoor beland.
Ja.
En daarvan heeft Tiger Woods natuurlijk gewoon gezegd van, luister, de PGA Tour is mijn heritage.
Ja.
En ik heb ook zelf nog een aantal initiatieven die ik wil uitrollen, waaronder Monday Night Golf.
Ja, precies.
En ik ga dit gesprek leiden en ik zal wel zorgen dat ik de allerbeste deal voor de spelers en voor Tiger op tafel krijg. Dus hij en zijn team, zijn agent Mark Steinberg, hebben dat overgenomen. En die zijn eigenlijk de gesprekpartner geweest.
Ja.
En toen is er door een aantal spelers gezegd van, luister, als wij het openstellen aan PIF, waarom zullen we het dan niet openstellen aan andere investeringsfondsen?
Ja, en toen kwam Fenway om de hoek kijken.
En in de basis waar LIV en de PGA over aan het steggelen waren, is dat met de PGA heb je natuurlijk een established value. Want je hebt alle toernooien, je hebt alle hosting fees, je hebt de sponsoren, je hebt de tv-gelden. En je weet wat je kosten zijn.
Ja.
En bij LIV is het natuurlijk, ja, je weet wat de kosten zijn, maar de baten, die moeten zich nog allemaal bewijzen.
Ja,
dus die waren aan het vechten over een waardering, structuur. Nou, het is natuurlijk enorme politiek wat daar op de achtergrond speelt. En ik denk dat deze investering van Fenway heeft wel de benchmark gezet. Want ja, die zijn er voor 3 miljard ingegaan tegen een waardering van 12 miljard.
Ja.
Hebben 25% van het vehicle. Ja, nu weten we wat het waard
is. Wat de waarde is,
Dus ik denk op zich dat dit het wel kan versnellen. Alleen, ja, dit was niet de afspraak. De afspraak was...
Precies.
Dat
ik denk dat LIV, PIF gefrustreerd is door deze deal met de Strategic Sports Group.
Ja, ik weet niet of ze... Dat hebben ze in ieder geval niet tegen mij gezegd, dat ze gefrustreerd erover zijn. Maar ze hebben gewoon gezegd, business as usual, we gaan gewoon door. Ja, we gaan door betekent wel eventueel van, oké, Wietke Hofland is de volgende of die is de volgende.
Ja.
Kijk, en waar het hier uiteindelijk allemaal ook natuurlijk een beetje om draait, zijn die World Golf Ranking Points.
Ja, ja, ja.
Want dat maakte natuurlijk het feit dat dus hoe de World Golf Ranking Points, hoe dat is bepaald, naar mijn weten is dat er alle stakeholders, alle governing bodies in het golf, dus de RNA, Tour, de Asian Tour,
Augusta,
de PGA Tour, Augusta, die bepalen allemaal, oké, dit is de ranking en de punten die de spelers krijgen. En op basis van die punten krijgen ze toegang tot de majors en worden ze uitbetaald.
Maar er zijn bepaalde criteria. Hè? We hoeven het niet ingewikkeld te maken. Maar LIV voldoet nog niet aan een aantal criteria, hè? Om world ranking punten te krijgen.
Nee, maar heel veel toernooien niet. En die krijgen toch. Bijvoorbeeld de Hero Indian Open voldoet er ook niet aan. En die krijgt wel world ranking points. Dus dit is gewoon een systeem. En dat is wel belangrijk voor de luisteraar om te weten. Heel veel contracten, ja, die zijn natuurlijk afhankelijk van of de beste spelers komen opdagen, ja of nee. En
tuurlijk, wat dacht je van die tv? Je zijn uitzendrechten van de PGA Tour.
TV, maar ook een hosting fee van de Waste Management. Of Waste Management, de verzekering zelf. Ja, dat valt natuurlijk op staat of de beste spelers komen, ja of nee. Nou ja, hoe wordt bepaald wat de beste speler is? Dat is op dit moment via de
wereldranking.
En er wordt structureel tegen LIV gezegd, jullie mogen niet meedoen. Jullie voldoen niet aan de criteria. Wij bepalen de criteria. En zolang de establishment dat niet doorbreekt en gewoon inziet dat ze LIV die punten moeten geven, denk ik gewoon dat LIV doorgaat.
En
double down. Want dan denken ze gewoon, ja, wij gaan ons niet laten piepelen.
Nee, duidelijk. Dat is dus echt wel een belangrijk, nou ja, ook wel een belangrijk element in dit hele verhaal.
Zeker.
Die wereldranglijstpunten, ja. Nou ja, we zagen het ook bij Jaco Niemann laatst. Dat hij dat hij heel graag, zo'n jongen wil, is gewoon topgolfer. Die wil natuurlijk gewoon heel graag de major spelen.
Ja, absoluut. En ik zag nu gisteren de lijst. Er hebben zich 26 liftspelers ingeschreven voor Hongkong Open, of hoe het ook heet. Dan op de Asian Tour Invitational Series.
Dus om wereldranglijstpunten te verdienen.
Absoluut. Ja, ja. Absoluut.
Ja. Ja, dat zo niemand niet mee gaat doen aan de Masters dadelijk in april. Ja, ik vind dat doodzonde.
Ja, maar dat bedoel ik dus als fan. Het is balen, want ik krijg nu langzaam, ga ik naar majors kijken die eigenlijk ook gedevalueerd zijn.
Ja, maar dat is niet de schuld van Liv.
Nee, zeker niet. Dat is
de schuld van de anderen, vind ik. Dat is omdat zij de controle willen houden over hun eigen toekomst. In plaats van dat ze, ja jongens, dit is er nu. Je moet ermee leren leven. En we moeten een model vinden dat werkbaar is voor iedereen.
Ja, maar laat ik het dan anders formuleren. Laat ik de hoop uitspreken dat het binnenkort wel weer allemaal bij elkaar komt. Ja, ik weet niet hoe en dat gaat heel lang duren. Want als ik jou zo hoor, dan zijn er nog heel veel
misschien
details.
Misschien kan dit natuurlijk zo omslaan. Ik denk wat de ambitie van Liv is, dat Liv blijven staan. Ik denk dat zij de 14, 12 of 14 toptoernooien willen worden boven de PGA Tour. Ja. Dat daaronder 20 toernooien van additionele toernooien van de PGA liggen. Die de spelers wel of niet kunnen spelen. Dat kunnen ze zelf betalen. En daaronder zal een soort convergence, zeggen ze in het Engels. Ja. Een soort samen. Ja, de European Tour heeft een rol. De Asian Tour, misschien wordt het allemaal samengevoegd. Maar dat er echt een hele duidelijke piramide ontstaat. Ja. Maar Liv gaat niet weg. Dat is
nee, maar dat zeker. Die piramide ook zoals die nu is, nog verder gaat veranderen, is ook wel duidelijk. Als ik jou,
kijk, ik denk hoe de huidige mediawereld eruit ziet, denk ik dat de European Tour het heel erg moeilijk krijgt. Moeilijker en moeilijker.
Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, over de Deeper World Tour en wat voor een pakket die zitten.
Ja, die zit natuurlijk echt in een enorme squeeze. En dat had niet zo hoeven zijn overigens, want zij hadden het allereerste aanbod.
Ja, zij hadden ze hebben ook het eerste toernooi in Saudi-Arabië georganiseerd überhaupt.
Absoluut.
Natuurlijk ook aan tafel gezeten.
Ze hadden natuurlijk de mogelijkheid om Liv te adopteren.
Ja, maar zij waren ook eigenlijk misschien wel bang.
Keith Pelly was bang voor de PGA Tour, ongetwijfeld. Kijk, hij kreeg de mogelijkheid om de investering van Liv te accepteren. En dan zou de European Tour Liv zijn geworden, maar dan met de cash influx die het nu heeft. Ja. En hij zei, nou, ik wil dat alleen voor mijn Rolex series. Keith Pelly zei dat. En de Rolex series, die worden dan mijn toptoernooien. En toen zei de wijze mannen die erachter zaten van, ja, we doen het of helemaal, of we doen het niet.
Nee, precies, niet dat halve.
En toen zeiden ze, oké, laten we dan volledig voor Liv gaan. Want als jullie niet mee willen doen. En toen is de European Tour snel naar de PGA Tour gerend. En toen hebben ze European Tour Productions verkocht.
Maar goed, in strategic alliance en zo aan
dat is natuurlijk geen alliance. Dat is gewoon een totale dominantie van de PGA Tour. Ja, ik bedoel, zo eerlijk moeten we zijn. En ik denk dat de European Tour wel echt in de squeeze zit.
Ja, nou ja, de European Tour.
De DP World Tour.
Ik denk dat die het heel moeilijk gaan krijgen om goede spelersvelden te krijgen. Maar financieel, de komende jaren, die prijzengelden worden gewoon gegarandeerd door de PGA Tour en door die nieuwe investeerders. Er wordt voor meer geld dan ooit gegolfd op de DP World Tour. Iedereen zegt maar dat het heel slecht gaat. Kenia komende week, $2,5 miljoen, toernooitje in Kenia.
Oh ja.
Zoveel geld is er nog nooit verdiend op de PGA of op de European Tour.
Nee, dat zal, maar het gaat natuurlijk ook meer om de toekomstbestendigheid.
Ja, nee, financieel denk ik niet dat de grootste zorg is. Eerder van, ga je het aantrekkelijk houden?
Ja, en zijn er promoters die erin willen stappen?
Precies, ja.
Ja. Oké. Gerard, hebben we nog meer vragen, joh? Dit is denk ik wel een van de meest inhoudelijke gesprekken die we ooit hebben gevoerd.
Ja, ik hoop dat het te volgen is. Ik heb er natuurlijk met zoveel passie in gezeten de afgelopen jaren. Ja. En sommige dingen zijn natuurlijk lastig te volgen. Maar daarom had ik deze mail gestuurd ooit.
Om dat eens een keer even uit te leggen.
Ja, van jongens, er zit heus wel een businessgedachte achter. En het is echt niet alleen maar het evil uit Saudi-Arabië. Er zit gewoon een waanzinnig mooi concept. En laten we daar nou over praten in plaats van al die ellende de hele tijd.
Ja. Nee, volgens mij is het een heel goed en een heel duidelijk verhaal. Ik ben er blij mee. Ik ga je overhoren, jonge vriend.
Is goed.
Of je
ik heb veel geleerd.
Begrepen hebt. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Ja,
ja dus...
En we gaan naar Liv.
Ja, we moeten een keer naar het toernooi, Gerard. En ik ben nog steeds niks over waar het geld vandaan komt. Maar ik hoop echt dat het bij elkaar komt. Verdomme. Want ik wil ook DeChambeau tegen McIlroy zien golven.
Ja, hoe gaaf zou
dat
het zijn. Ja, en het is natuurlijk ook wel heel mooi als je straks Liv PGA zou krijgen. Dat het toch een beetje dat soort alternatieve
Rider Cup. Een soort concurrentie, of hoe noem je dat?
Een
rivaliteit.
Wedstrijd tussen Liv en de PGA.
Ja, dat zou heel gaaf zijn. Ja.
Maar ik vrees, ik weet het niet, jongens.
Dat gaat nog wel even duren.
We gaan naar Jeddah. 1 tot en met 3 maart. Liv Golf. Royal Greens Golf & Country Club.
Golf wat louder.
Hey. Louter, hè, met een T. Dat wordt een nieuwe naam. Robert Louter. Hey, Floris, stop dat jij langs wilde komen. Dank je wel.
Dank je wel.
Nou, ziet ze. Dat lijkt me wel duidelijk. Ja, wij hopen maar op een iets van een samenwerking, toch? Jij in ieder geval wel, hè? Jij wil gewoon alle spelers bij elkaar.
Ja, en ik denk ook wel dat dat moet. Willen ze echt veel geld hieraan gaan verdienen uiteindelijk?
Livkov, ja. Ik heb wel het idee dat ze eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Of ze er nou wel of niet veel geld aan verdienen.
Nou, ik denk het uiteindelijk. Wat ik juist heb geleerd, is dat ze dat dus wel echt wel willen.
Ja, dat te horen
en lezen. Dat iedereen denkt dat het sportswashing is. En daar zit natuurlijk wel een element van in. Maar het, volgens mij is het gewoon een keiharde investering.
Kijk, en zo is het. Je bent echt een commerciële jongen geworden. Nou, gewoon een keiharde investering.
Ja,
een
voortschrijdend inzicht. Maar,
ja, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen, stel dat ze dus niet dat geld gaan terugverdienen, gaan ze dan stoppen met Live Golf? Ik bedoel, dat zou enorm gezichtsverlies zijn. Dus dat zie ik niet snel gebeuren.
Nee, ik denk dat ze heel veel tijd hebben en heel veel tijd kunnen kopen. Maar ik denk dat uiteindelijk, en dat grote plan wat ze hebben. Ik heb er trouwens een heel lang verhaal over geschreven.
Ja, dat was wel een meesterwerkje hoor.
Dit is een
soort hoeveel woorden? Een duizendje of zeven?
Ja, zoiets in totaal, ja.
Live Golf staat op golf.nl. Daar kan je ook nog eens even van alles lezen over dat circuit.
Ja, ik zal ook even die links in de show notes zetten, zoals je altijd zegt. Nee, ik denk dat het uiteindelijk gewoon op de lange termijn wel echt geld in het laadje moet brengen voor Saudi-Arabië. Alleen, ja, ik val een beetje in herhaling. Het is gewoon slecht dat ze niet tegen elkaar golven. En als dan zo'n Rahm zegt na zijn overstap van ja, uiteindelijk kwam er zo'n grote zak op tafel waar ik gewoon geen nee tegen kon zeggen. Ja, dat is leuk en ik snap het. Maar dat zorgt er niet voor dat het aantrekkelijker voor mij wordt als fan.
Nee.
Ik ga nu niet denken van, oh, wat is Rahm toch een sympathieke knul en ik gun hem dat geld. Maar het boeit me niet zoveel. Hij bewijst daarmee dat het wel degelijk gewoon om geld gaat en niet om golf.
Maar twijfelde jij daar nog over?
Nee, nou inmiddels niet meer, nee.
Ik wou net zeggen, want je bent een commerciële jongen.
Ja.
Dus, dit was Potje Golf 75. Tot de volgende keer.
Tot de volgende.